maken over Set Stage. Eerder dat het podium ontdaan zal zijn van alle dingen die u in de weg staan. Ik wil ruimte voor u maken. In onze keuzes, in onze tijdsbesteding, in alles hier willen. I will make room for you. The room is yours. Elke dag van mijn leven. En ik bid, Heere, dat u ons ook laat zien, Heere, waar uw ruimte beperkt is in ons leven. Waar u ons vraagt, mag ik daar binnenkomen, mag ik daar zijn? En dat jij zegt op jouw plek, Heilige Geest, I will make room for you. Ik zal ruimte voor u maken. En zo bid ik ook, Heere, dat u spreekt door uw woord, Heere. Deze morgen in Jezus' naam. Amen. 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 Top. Ik kijk even rond, want ik zoek slachtoffers. Ik heb even een paar mensen nodig om even kijken. Wil jij voor mij in dit vak even uitdelen? Deze even rond laten gaan in dit vak. Iedereen mag er eentje uithalen. In dit vak mag je hem even doorgeven. Nee, liever niet. Dan geef je hem gewoon door. Oké, ik ga hem hier ook doorgeven. Wow. Je mag er eentje uithalen. Goh, jij krijgt er zelfs eentje van mij. En ik laat hem ook even hier rond gaan. En Anne, wil jij hem daarachter even in het middenvak geven? En met de vraag of je er eentje uit wil halen. Ik had er zelf ook alvast eentje. Want die hebben we nodig vandaag. Kijk, wees er voorzichtig mee. Mijn thema van vandaag is, we hebben gesproken over dat we God ruimte willen geven, zetten steeds, risicovol leven, offerend leven. En vandaag wil ik spreken over geloof. En mijn thema is, als zelfs een mosterdzaad te hoog gegrepen lijkt. Want zo voelt het soms. En ik wil vandaag met je spreken over geloof. En geloof is soms best wel een lastig onderwerp. En ik dacht, waarom eigenlijk? Nou, omdat wij zijn geneigd om, zeker sinds de verlichting, willen we alles met logica bekijken. Willen we alles kunnen beredeneren. En eigenlijk maken we van heel veel dingen maken we een soort wiskundige vergelijking. Als dit het wel is of als dat het niet is. En zo maken we heel veel dingen kloppend. En eigenlijk hebben we dat soms ook met geloof gedaan. En kwamen we terecht in, je hebt te veel geloof. Of je hebt, nou meestal niet zoveel te veel. Maar meestal wel, je hebt te weinig geloof. En ik denk niet dat de Bijbel zo kijkt. En daardoor is geloof soms een onderwerp geworden waar we het maar niet meer over hebben. Of het is een onderwerp geworden waarmee we elkaar om de oren slaan. En eigenlijk niet zoveel geloof kweken. Maar eigenlijk soms een wat ander gevoel kweken bij elkaar. Terwijl de Bijbel wel spreekt over geloof. Je kunt niet zomaar zeggen wiskundig, als je genoeg geloof hebt, dan gebeurt het. En als je te weinig geloof hebt, dan gebeurt het niet. Ik wil u even meenemen naar de pool van Bethesda, waar een heleboel, dat is eigenlijk het ziekenhuis van die tijd, waar een heleboel zieke mensen liggen. Jezus komt daar binnen en hij geneest één man. Die loopt daar weg, terwijl die niet kon lopen. Wat denkt u dat het met het geloof van de rest daar deed? Was dat om een nulpunt of schoot het omhoog op dat moment? Ik denk, wow, wat hier gebeurt, al die mensen daaromheen hadden geloof, toch? Voor hun eigen wonder ook. Toch, ik bedoel, als er hier iemand uit de rolstoel opstaat, dan heb je toch gelijk geloof voor je eigen wonder ook. Dan denk je, het kan vandaag ook bij mij gebeuren. En dan loopt Jezus gewoon weg. Dus er was een grote mate van geloof. En toch gebeurt het niet. Er was ook een man bij de poort, die had een heel groot geloof, maar dat was met name voor een aalmoes. Dat mensen hem geld zouden geven. En in hem zit eigenlijk heel weinig geloof. En Petrus en Johannes stoppen bij hem. Die zeggen, goud en zilver heb ik je niet, want daar heb je veel geloof voor. Maar wat ik heb, geef ik je, neem je dingen op en wandel. En dan loopt weg. Dus we kunnen niet zomaar wiskundig zeggen, van met veel geloof, dan gebeurt alles. En met weinig geloof gebeurt het niet. Tegelijkertijd kunnen we niet zeggen, geloof doet er niet toe. Want de Bijbel spreekt over geloof. En ik vind het best een worsteling en nadenkend hoe je daarmee aan de gang moet. zodat geloof een krachtig wapen in onze handen wordt, in plaats van een wapen waarmee dingen soms stuk gaan en waarmee schade aangericht wordt. Dus ik vond het ook best spannend om hierover te spreken. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus eigenlijk zegt het, geloof is hoop en verwachting van iets wat nog niet zichtbaar is. Dat is geloof. Het is hoop en verwachting en niet de hoop van misschien wel gaat het gebeuren, maar het is dat vasthouden aan, het is focussen op, het is verwachting van iets wat nog niet zichtbaar is, dat kan gebeuren. Geloof is niet afwachtend van ja, misschien, we zien wel. En nee, geloof heeft iets krachtigs in zich. Het is een uitstrekken naar. Het is ergens voor gaan. En wat me raakte, in Lucas 18 vers 8, zegt Jezus het volgende. We gaan vrij veel teksten door, maar ik heb ze op de biemen gezet. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Dat is best een opmerkelijke tekst. En ik dacht altijd dat die tekst alleen maar ging over, zouden dan nog mensen in hem geloven? Toch? Wie herkent met mij dat meestal is waar je aan denkt bij deze tekst? Zou die dan nog mensen vinden die er geloven? Maar de context van deze tekst is dat er een weduwe is die naar de rechter gaat dag aan dag aan dag, zodat haar recht verschaft wordt. Zodat hij haar geeft wat haar beloofd is. Zij heeft iets niet gekregen waar ze recht op heeft. En elke keer gaat ze naar die rechter toe, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Hoop en verwachting voor iets wat er nog niet is. En dan zegt de Bijbel en gelijk, uiteindelijk geeft die rechter het. Geeft hij het haar. En dan zegt Jezus, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Eigenlijk zegt hij, vind ik nog mensen op aarde die niet stoppen met verwachten, die als het ware net als naar die rechter, naar God toe blijven gaan en zeggen, dat wat u beloofd heeft, geef het Here. Dat is het geloof waar Jezus over spreekt in Lucas 18 vers 8. Zijn er nog mensen die zeggen, dat waar ik nu ben, neem ik geen genoegen mee. Dat wat ik nu zie van God, is niet het complete wat hij beloofd heeft. Hij heeft meer beloofd dan dit. Zal de mensen zo nog geloof vinden op aarde? Ik hoop, samen met u, dat wij een van die mensen zijn die zegt, ja God, maar wij blijven geloven. Dat u de God bent van kracht, van genezing, van redding en bevrijding. De God die verandering kan brengen. En ik ben niet tevreden met hoe het nu is. En net als die weduwe ga ik elke dag naar die rechter toe. Naar God toe zeg, God, geef wat u beloofd heeft. En ook al zie ik het niet vandaag, dan vraag ik het voor morgen en voor overmorgen. En ik blijf naar u toe komen. Dat is waar Jezus het over heeft in deze tekst. De weduwe blijft aandringen. Zullen wij ook aan blijven dringen? Geloof is als een mosterdzaad. U heeft er één gekregen. U weet gelijk wat onze bezigheidstherapie thuis is. Want we hebben van de week mosterdzaadje voor mosterdzaadje hierin gedaan. Ik was ineens zo blij dat we nog geen megakerk van 4000 mensen zijn. Maar ik vind eigenlijk die tekst, hè, want u weet over welke tekst het gaat. Dat Jezus zegt, als je geloof is als een mosterdzaad. Dus als je tegen deze berg zeggen, werp je in de zee en hij werpt zich in de zee. Vind ik echt een verschrikkelijk sadistische tekst. Vindt u ook niet? Weet je hoe die bij mij op school zou zijn? Is als iemand zijn toets niet heeft gehaald, ik zeg, dit zou een peuter nog kunnen. Want zo voelt het soms voor mij. Dat ik denk, ik bid voor iets en het gebeurt niet. Mijn geloof is dus kleiner dan dit. Zo voelt het een beetje. Als we wiskundig vergelijken, lijkt die tekst daarover te gaan. Alsof Jezus zegt, gebeurt het niet? Nou, dan is jouw geloof nog kleiner dan een mosterdzaad. Dat bouwt echt je geloof, dat bouwt je passie, dat bouwt je denkt, we gaan ervoor. Zo is Jezus niet. Dus dat kan hij niet helemaal op die manier bedoeld hebben. Maar hij maakt wel de vergelijking met dit mosterdzaad. En ik ga je vragen om dit buisje open te maken en het zaadje eruit te halen. En ik zou zeggen, doe het voorzichtig, want je bent zomaar je geloof kwijt. Hier zit een diepere lading achter, hè? Achter deze zin, hè? Je bent zomaar je geloof kwijt. En ik ga je vragen om mijn hele preek je mosterdzaadje in je hand te bewaken. En te zorgen dat je het niet verliest. Dat betekent dat je ook ergens je aandacht erbij moet houden. Niet alleen bij mij, maar ook bij daar. Want dat dingetje, gisteren, wij zaten dat van de week te doen, Naliek. En ik had de mosterdzaadjes netjes in een bakje zitten, maar ik stootte het bakje om. Het lag echt overal gewoon in huis. Dus ik heb onze robotstofzuiger aan het werk gezet voordat Margot binnenkwam. Dat... Ja. Maar even serieus, het springt zomaar weg. Het is zomaar buiten je gezichtsveld. En als je hem laat vallen en je mag gaan zoeken hier op de grond, ben je even bezig om je mosterdzaadje weer te vinden. Is dit niet ook hoe makkelijk het soms met ons geloof gaat? Dat voordat je het weet ben je ontmoedigd, ben je het geloof kwijt. Voordat je het weet, is het ergens uit je handen geglipt. Voordat je het weet, is het weg. Dus zo'n mosterdzaadje is eigenlijk iets heel fragiels, waarvan Jezus zegt, het geloof is als een mosterdzaad. En eigenlijk zegt hij, let erop. Wees er kostbaar mee, want het is zomaar weg. Het is veel krachtiger dan je denkt, maar het is ook zomaar weg. Het is zomaar verloren. En voor je het weet zijn we als kerk en als christenen zijn we ons mosterdzaadje kwijt. Oké, nou, terwijl u het verder beethoudt, ga ik verder met de preek. Want ik wil met u kijken, Matteüs 13, vanaf vers 22, is de gelijkenis van de zaaier. En ik haal er één tekst uit. Er staat, en... bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En ik wil deze tekst nemen in vergelijking met eigenlijk het mosterdzaadje wat je vandaag hebt. Ons leven is eigenlijk als een tuin. En in die tuin, als je niet uitkijkt, groeit er van alles. Toch? Kijk naar je eigen tuin. Je kijkt even niet. En er groeit van alles. En niet alles is gewild wat er groeit. Toch? En sommige dingen worden overwoekerd. En er gebeurt van alles in je tuin. En in jouw en mijn tuin groeit van alles. En er worden dingen door God gezaaid in je tuin. Maar er worden ook allerlei andere dingen gezaaid in je tuin. Soms drukte, stress... dingen die nog moeten gebeuren, je boodschappen, je et cetera, noem maar en noem maar en noem maar op. En dat allemaal komt bij elkaar op in die tuin. God zaait dit in jou en mijn tuin. Mosterdzaadje. Maar tegelijkertijd is er ook een vijand die allerlei andere dingen zaait. En het grootste gevaar in je tuin is dat wat niet zou moeten groeien wel groeit. En dat wat wel zou moeten groeien, de ruimte niet krijgt om te groeien. Want heeft u het ook gemerkt, onkruid groeit altijd harder dan datgene wat jij wilde planten. En het komt er overheen en het neemt het zonlicht weg. Het trekt het voedsel uit de grond, trekt het weg. Want ineens al het voedsel en het water wat in de grond valt, moet verdeeld worden. Tussen het woord wat gezaaid is, maar ook tussen al die andere zaadjes willen ook water. En trekken water weg uit de grond, trekken voedsel weg uit de grond. Verheffen zich soms boven dat mooie zaadje wat geplant is en het nemen het zonlicht weg. En ineens kan het eigenlijk niet meer groeien. En het geloof is als een mosterdzaadje. God plant dingen in ons leven. God plant geloof in je leven. Maar het begint als een mosterdzaadje. Het is klein. God zaait in ons leven dat Hij een God van wonder is. Dat Hij een God van kracht is. Dat Hij een God van redding is. En dat Hij een God van genezing is. En is het waar? Het is 100% waar. Het is wel de vraag of het opkomt in ons leven. Of het groeit in ons leven. En daarnaast worden allerlei andere dingen worden gezaaid in ons leven, die misschien wel twijfel kunnen wegbrengen, die allerlei andere dingen kunnen brengen. Oh. De deur gaat dicht. Maar er kunnen allerlei andere dingen ook groeien in die tuin. Alles vecht om zuurstof, water en zonlicht. Ik zou eigenlijk willen zeggen, in jou en mijn tuin groeit zowel geloof als ongeloof. Want in jou en mijn tuin wordt ook ongeloof gezaaid. God zaait geloof. Maar soms deze wereld en de zorgen van deze wereld en alle andere dingen kunnen ook ongeloof in je leven zaaien. Zou het allemaal wel waar zijn? Ik bid er al zo lang voor. En het gebeurt eigenlijk niet. En eigenlijk komen er ook zaadjes van ongeloof en twijfel. Iemand die zegt, daar heb ik helemaal geen last van, daar wil ik een keer mee praten. Ik denk dat namelijk in elke tuin van jou en mijn leven geloof gezaaid wordt en ongeloof gezaaid wordt. Alleen aan jou en mij is ook, hoe goed zijn wij in het onkruid wieden? Hoe goed houden we onze tuin bij? Wat doen we met die tuin en wat doen we met wat er gezaaid wordt in ons leven? Wat wordt er het grootst en wat overwoekert er als het ware? Geloof en het is niet of-of. Mensen zeggen van ja, je moet gewoon geloof hebben en geen ongeloof. Nee, als ik heel eerlijk ben in mijn eigen leven, is dat voortdurend een spanningsveld tussen die twee. En ik kan niet zeggen dat er nooit ongeloof is of nooit twijfel. Als er iemand naar voren komt en die heeft een mega probleem en moet daarvoor bidden, dan heb ik geloof, maar ik voel ook soms echt, oh God, help me, want wow, dit is wel heftig waar we nu voor bidden. Dat is eerlijk. En dat is geloof en ongeloof in dezelfde tuin. Het is en-en. Het is niet of-of. Want daarmee brengen we vaak mensen zo in het schuldgevoel, in dat je het niet goed doet. Het is en-en in elke tuin, maar misschien moeten wij beter leren onze tuin bij te houden. En die tuin te cultiveren. En dat op een gezonde manier te doen. En op een gezonde manier onkruid te wieden. Want als ik onkruid ga wieden, daarom mag ik het bijna nooit doen. Ik haal gewoon alles weg. Dan heb je gewoon een lekker schone tuin, waar je spreekt. Maar ik ben te rigoureus. Ik ben niet fijngevoelig om weg te halen wat er weggehaald moet worden en te verzorgen wat er verzorgd moet worden. En misschien moeten wij niet zo spreken over je moet geloof hebben of je moet je ongeloof belijden, maar misschien moeten wij veel meer spreken over hoe ga ik mijn tuin leren cultiveren, zodat geloof kan groeien en juist soms ongeloof er soms wel is, maar het niet overwoekert. Eigenlijk klein wordt. En misschien is het wel een hele aparte gedachte om er op die manier naar te kijken, maar ik vind hem wel mooi. Ik hoop u ook. We moeten die tuin onderhouden. Ik zou eigenlijk zeggen, niet om een groter geloof te hebben, alsof je dat zelf ergens op kan krikken. Alsof je zelf ergens je geloof groter maakt. Vanaf nu is mijn geloof groter. Nee, je hebt gezegd dat je geloof groter is. Het klinkt mooi. Misschien moeten we niet zeggen, nu is mijn geloof groter. Nee, ik maak ruimte zodat mijn geloof kan groeien. En ik voeg dingen toe, zodat mijn geloof kan groeien. Want dingen zeggen betekent helemaal niet dat het groter is. Het klinkt wel mooi. En sommige mensen zijn heel goed in de one-liners. Maar hier, diep in de tuin, wil ik dat in overtuiging groeit en de aanwezigheid van God groeit in plaats van de aanwezigheid van iets anders. Zodat ik kan mijn geloof niet laten groeien. Ik kan ruimte maken in mijn tuin, zodat meer van hem in mijn tuin kan komen. En dan groeit mijn geloof. En ik denk dat dit zo belangrijk is. Er zijn soms zoveel dingen die ons geloof ook kunnen verstikken. De Bijbel zegt hier, en het wordt onvruchtbaar. Eigenlijk betekent dat dat wat ik erin gestopt heb, krijgt geen ruimte om te groeien en komt niet meer naar boven toe. Terwijl God het er wel gezet heeft. In potentie is al het geloof in jou en mij geplant. Van wie God is. Maar het begint zo klein als een mosterdzaad. Tussen allerlei andere zaadjes in ons leven. We moeten uitkijken welk ander zaad er gezaaid wordt in ons leven. En ik zie een aantal zaadjes die de vijand probeert te zaaien in ons leven. Bijvoorbeeld het zaad van cynisme. Wie herkent die soms? Dat durft niemand te zeggen natuurlijk. Ja, maar toch, dat is toch zo. Dat je denkt, zegt bijvoorbeeld iemand, ik heb echt op mijn hart om... God wil mensen aanraken met hoofdpijn. Ja, er is altijd wel iemand met hoofdpijn. Zet meer 15 mensen bij elkaar, er is altijd wel iemand met hoofdpijn. Zo kan ik ook profiteren. En ga je nog vrolijk weg? Eigenlijk niet. Of dat iemand geneest, dat er gebeurt, zegt, ah, maar het zal wel psychisch zijn. Zat gewoon tussen iemands oren. Dan is het nog steeds een wonder als het binnen een no-time weg is. Ja, er zijn genoeg mensen die psychisch in de knoop zitten, die er weet ik niet wat voor zouden doen dat in no-time ineens klik het om was. Maar wij als Nederlanders zijn, en misschien daarbuiten ook wel, maar we zijn zo goed om vooral klein te maken wat er gebeurt. Ja, nou, we moeten eerst nog maar eens voorzien dan. Of het ook weg blijft. Ik zeg niet dat het niet waar is. Maar ik zeg soms wel dat het een tool is waarmee we ook ander zaad in ons leven op laten groeien. Het zaad van cynisme. Of het zaad vergroten wat er niet gebeurt. Ook dat hoor ik wel eens. Hè. Ik heb het er nu even over genezen, maar zegt iemand. Ja, en die samenkomst was er iemand genezen. Ja, en hoeveel niet? Toch? Dat is vaak het eerste wat in ons opkomt. Ja, maar hoeveel niet dan? En ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar wat bouwt het geloof voor de volgende samenkomst? Om te tellen hoeveel er niet waren? Of met elkaar te vieren bij wie het wel gebeurd is en te geloven, God, morgen sta ik weer bij u, want dit willen we vaker. Dit willen we meer. Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn, dit zit zo in ons systeem. Althans, misschien alleen in die van mij en die van u niet. Maar soms is het zo. Of onze vraagtekens te zetten. En ik bedoel niet dat we, moeten gaan overschreeuwen. Ik bedoel niet dat we mogen dat we onze ogen dicht moeten doen voor wat er niet gebeurt. Ik zeg alleen dat we niet moeten vergroten wat er niet gebeurt, om eigenlijk te bagatelliseren wat er wel gebeurt. Ik denk dat er meer kans is als we gaan vieren wat er gebeurd is, als we gaan vieren de getuigenissen die er zijn, dat we met elkaar ook geloof en verwachting verbouwen dat het vaker kan gebeuren. Tegelijkertijd naast iemand staan waar het niet gebeurt. Begrijp me heel goed. Maar het heeft geen enkele zin om het klein te maken. Wat komt er op in onze tuin? Romeinen zegt het eigenlijk zo mooi. Zegt dan, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. New King James zegt het mooie, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dat betekent dus eigenlijk, mijn geloof wordt ook gebouwd door wat ik hoor. En wat ik hoor, wordt mijn geloof. Dus als ik hoor, de meeste mensen gingen daar weg, want er gebeurde niks. Dan wordt dat mijn geloof. Maar als ik hoor, wow, die is aangeraakt. Er is echt een wonder gebeurd in iemands leven. Geeft het me geloof om te blijven bidden en te blijven strijden voor degene waar het misschien nog niet is. Voel je het verschil? Welke woorden komen binnen in ons leven? Als ik voortdurend tegen een kind zeg, dat kan je niet, dan plant ik woorden in zijn leven die om een dag zal het zijn geloof zijn. Dat kan ik niet. Dat lukt me niet. Zie je soms mensen hun leven lang met onzekerheid door het leven lopen? Omdat ze gehoord hebben, het woord wat geplant is in hun leven, is dat kan je niet. Dat lukt jou niet. Wat zijn de woorden die God plant in ons leven over jouw leven? Dat je kostbaar bent, dat je hooggeschat bent. Maar dat hij is ook gekomen om te redden, te bevrijden, te genezen, te herstellen, aan te raken. En liefdevolle vader te zijn. En hij wil die woorden in jou en mijn leven planten. En nemen we die tot ons. Ik geloof dat daarom zo ongelooflijk belangrijk getuigenissen zijn. En dat het ook belangrijk is om de kleine getuigenissen te vieren. Als er iets heel kleins, leuks in het leven van uw peuter gebeurt, dan vieren we dat toch? Terwijl in het licht van een volwassene zeggen, sloeg echt nergens op. Het was zo klein wat er gebeurde, maar we vieren het. Als je bij je kind voor het eerst zijwieltjes weghaalt en hij fietst weg, staan we te klappen. Weet je, oh, dit is echt een bijzondere prestatie. Terwijl, joh, iedereen leert fietsen. Toch? Is toch helemaal niet zo bijzonder? Jawel, voor dat leven is het bijzonder. En wat doet het als jij daar staat te klappen en te juichen op het schoolplein? Gelooft dat kind, dit ga ik dus echt kunnen. Dit gaat lukken. Ik ga nog veel meer kunnen. Voor je het weet rijdt hij je auto weg. Als we de kleine dingen die God doet niet leren vieren, komen we nooit tot de grote dingen die God door ons leeft. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Houd Nederlands. Als wij willen, bij wijze van spreken, dat duizenden mensen tot Jezus gaan komen, dan zullen we de eerste moeten vieren met een groot feest. Die tot Jezus komt. Want het is het begin van de rest. Als we willen dat God wonderen en tekenen gaat doen en mensen gaat genezen, zullen we moeten vieren daar waar God een hoofdpijn aanraakt. Of daar waar God ruimte geeft. En daarom ook wil je, ik doe gelijk een pleidooi voor Anne, om de getuigenissen te delen op de site, want het geeft geloof. Het geeft geloof voor wat God kan doen. Maar soms kunnen de waarheden van God verstikt raken, omdat we ze niet vieren, omdat we ze niet vergroten. En dat heeft ook op gebieden van dat God in je gelooft, dat er een bestemming over je leven ligt, dat er een bediening over je leven ligt, dat God dingen door jouw leven heen wil doen. Je hebt nodig om het te horen. Niet alleen van mensen, weet je waar je het eerst hoort? In het woord van God. Daar spreekt hij tot jou. En ik hoop dat je hem ook zelf leest, het woord van God. Waar hij spreekt tot jou, hoe hij naar je kijkt, wat hij in je ziet, wat hij voor je wil doen, wie hij wil zijn in je leven. Ik wil met je kijken naar het verhaal in Markus 9. Een bekend verhaal. Jezus is op de berg geweest, heeft net met de discipelen een toptijd gehad, verheerlijking op de berg, de rest is nog beneden. En er komt een man met zijn zoon en die zoon heeft een probleem, heeft allerlei toevallen. Wordt door een boze geest op de grond geworpen en die zegt tegen de discipelen, kunnen jullie ervoor bidden? Dat gaat niet helemaal goed, want ze bidden ervoor, maar het werkt niet. Het lukt niet. Frustratie alom bij die man, bij zijn zoon en vooral ook bij de discipelen natuurlijk. Want voor hun gevoel toch een beetje gefaald. En dan gaan ze in vers 17 en iemand uit de menigte antwoordde, meester Jezus, ik heb mijn zoon bij u gebracht die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. Wat een frustratie hier van een vader. Ze konden het niet. Er is zo nood. Er is zo nood. Ze hebben gebeden, maar het gebeurt niet. Ik zie geen doorbraken, zie ik eigenlijk plaatsvinden. En dan krijgen we pastorale Jezus. En hij antwoordde en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Voel je jezelf kleiner worden op zo'n moment? Ik ga, oké, weet je wel. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuit trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp. Even voor het begin, deze jongen geneest niet. De meest ervaren mensen op dit gebied, in de tijd van Jezus, op Jezus na, waren zijn discipelen. Die waren niet bleu dat ze dit nog nooit gedaan hadden, want Jezus had ze met de 70 uitgezonden. Gingen ze zonder hem, gingen ze steden in, ze hadden zieken genezen, ze hadden boze geesten uitgelegd. Was van alles gebeurd, ze hadden wonderen en tekenen gezien. Dus opgeleid, bij wijze van spreken, door de meester. En hier lukt het gewoon niet. Dus het is niet zo van, ach, het waren nog kneusjes, ze moesten nog leren. Nee, dit was echt frustrerend voor ze. Er waren momenten geweest dat ze hadden gezien dat het gebeurde. En nu doen ze eigenlijk hetzelfde en het gebeurt gewoon niet. En deze mannen moeten echt gefrustreerd zijn geweest. Soms ook zoals wij dat hebben. Soms ook wel eens frustrerend dat je voor de ene bidt en er gebeurt dingen en er zijn doorbraken. En voor de ander bid je jaren en dat je denkt, waarom gebeurt er nou eigenlijk gewoon, lijkt er niets te gebeuren. En dat gebeurde in de tijd van de Bijbel ook. En dan komt die vader, die komt bij Jezus. En eigenlijk zegt Jezus iets over geloof. En de eerste reactie die vader geeft, als u het kunt. Tegen Jezus, hè? Waar stond Jezus onbekend? Dat mensen genazen, die boze geesten uitdreef. Deze man is niet verschrikkelijk vol geloof. Als je tegen Jezus, die gewoon al een carrière achter zich heeft van allerlei genezingen, bevrijdingen, etc., zegt, nou, als u het kunt, dat lijkt een beetje haaks te staan op die zin daarvoor. Waar Jezus spreekt over geloof. En zegt, als u het kunt. En Jezus zegt dan niet, nou, dit is echt te weinig, kom jongens, we gaan. Dit is goed geweest. En wat ik hiermee wil zeggen, is Jezus is niet zo onder de indruk van onze mate van geloof. Deze man is gewoon heel eerlijk. En eigenlijk zegt hij, in mijn tuin groeien allebei. Ik ben naar u toegekomen omdat ik geloof dat ik bij u moet zijn. Maar Jezus, er is ook gewoon iets in mijn hart wat gewoon, is dit niet te groot voor u? Kan u dit? Want het is net ook al niet gelukt. En ik vind het zo mooi dat Jezus kan omgaan met eerlijkheid. Jezus kan omgaan met deze kwetsbare man die er gewoon staat met zijn bosje geloof en zijn bosje ongeloof. En met allebei staat hij daar. En dan zegt hij, Jezus, als u het kunt. En wat zegt Jezus dan? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En eigenlijk zegt Jezus, jongen, moet eraan werken dat de verhouding verandert. Wiet het onkruid. Laten we het onkruid weghalen. Want als dit meer gaat groeien, wordt er steeds meer mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan doet deze man iets heel moois, wat ik denk dat de belangrijkste houding is. Hij zegt niet, ik ga mijn geloof oppompen. Dan ga ik heel hard roepen dat ik geloof. Heel hard en ik ga het overschreeuwen en ik ga krachtig doen, et cetera. Weet je wat hij zegt? Kom mijn ongeloof te hulp. Jezus, help me mijn tuin wieden. Help me om dit onkruid weg te halen. Want ik vind het lastig om te geloven. Help me. En ik vind dit zoveel krachtiger dan mensen als je jezelf gaat overschreeuwen. Als je dingen gaat roepen die er eigenlijk helemaal niet in je hart zijn. Hij zegt gewoon eerlijk, Jezus, dit is in mijn hart. En ik vind het lastig om te geloven, maar ik heb u nodig. Help me om mijn tuin te wieden. En dat is genoeg voor Jezus. Dus het zei ze, Jezus zegt niet dat geloof niet belangrijk is. Het is belangrijk hoe jij en ik met het mosterdzaadje in ons leven om willen gaan. En het onkruid willen wieden in onze tuin. Kom mijn ongeloof te hulp. En ik vind het mooi, zo mooi dat dat geen belemmering was voor Jezus. Deze man zegt, Jezus, wees welkom in mijn tuin. Welk zaad hoort er niet? Welke dingen moet ik gaan wieden? We zien eigenlijk in het verhaal dat de discipelen wel een beetje gefrustreerd zijn. Het is toch altijd een beetje gefrustreerd, hè? Als jij net je best gedaan hebt, het gebeurt niet. En dan gebeurt er ergens anders wel, toch? Dat je denkt, ja, bij hem weer wel. Bij mij niet. En ik vind het mooie wat deze discipelen doen. Staat in vers 19. En toen kwamen de discipelen bij Jezus. Toen ze alleen waren. Waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Het allereerste wat ik mooi vind in deze discipelen en waar jij en ik, als we soms in voorbeden staan, voor mensen van kunnen leren, is dat deze discipelen niet naar die man toe gaan van jij had niet genoeg geloof, je had meer geloof moeten hebben, dan hadden wij het kunnen doen, bij wijze van spreken. Op het moment dat het niet lukt, wat zoeken deze discipelen op? Ze zoeken Jezus op. Ze gaan gewoon naar Jezus toe. Eigenlijk zegt Jezus, hoe komt er meer van u in ons? En dat is de allermooiste houding. Ook als soms we voor dingen bidden en ze niet gebeuren, dat we het niet maar laten of dat we opgeven. Maar net als de discipelen naar Jezus gaan zeggen, Jezus, wat is uw geheim? Hoe komt er meer van u in mij? Net als die vrouw die elke dag naar de rechter gaat. God, geef me wat u beloofd heeft. En ik denk dat dit de grondhouding is om geloof te laten groeien in ons leven. Is als we dingen niet zien gebeuren, dat we steeds weer de kracht vinden om naar Jezus te gaan zeggen, Jezus, hoe meer van u in mij? Hoe meer van u in ons? Zij zoeken het bij Jezus. En ze zoeken het niet in excuses. Ze zoeken het niet in verklaren of goed praten. Zeggen, oh ja, er was ook geen muziek op de achtergrond. Dat is het verschil. Als we muziek hebben, hebben we zalving en dan gaat het wel gebeuren. Of we hebben misschien niet lang genoeg gebeden. Of ik heb misschien niet de juiste formule gebruikt. Of ik had het op die of die manier moeten zeggen. En soms lijkt het wel eens alsof we boekjes hebben waar de formules zijn. Dat als je die stappen door, dan gaat het allemaal gebeuren. Ze gingen naar Jezus toe. Jezus, hoe meer van u en mij. Vaak als we verklaren, gaat het pijn doen. Verklaren brengt niet meer geloof. Want deze soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Maar die moeten we wel goed lezen. Bidden en vasten betekent niet dat als ik niet eet, dat God denkt, nou, hij moet echt snel weer gaan eten. Dat denkt hij bij mij vrij laat dan. Maar hij moet echt snel weer gaan eten. Laat ik alsjeblieft dat probleem oplossen, want hij eet niet meer. Dat is niet helemaal hoe God in elkaar... Weet je wat bidden en vasten doet? Het gaat niet zozeer over het probleem. Bij bidden en vasten komt meer van hem in mij. Als ik bidden en vast, dan ben ik aandacht aan het geven aan het zaad van God in mijn leven. Zodat meer van hem kan groeien, meer van zijn aanwezigheid. Zodat er ook meer van zijn kracht door jou en mij heen kan gaan. Het is niet een soort dealtje wat je met God sluit. Ik bid genoeg, dan doet u het. Nee, ik bid zodat meer van u in mij komt. En in jou, en in jou, en in jou. Zodat meer van zijn kracht zichtbaar kan worden. We schieten niks op met een oordeel. We schieten niks op met een verklaring. Weet je waar we wat mee opschieten? Als we komen bij de bron van kracht. Ik wil geen genoegen nemen waar we nu zijn. Maar geen enkele discussie brengt meer dan van de kracht van God. De aanwezigheid van God brengt meer van de kracht van God. En als ik dingen niet zie gebeuren, wil ik vaker bij hem zijn. Zodat meer van hem in mij. En dan kom ik bij hem net als bij die rechter God. Net als die discipelen. Jezus. Waarom gebeurt het niet bij ons? Dit willen we geen tweede keer. Dit willen we niet nog een keer. Wij willen hetzelfde als wat u heeft. En ze voeden zich en ze vullen zich met de dingen van Jezus. Ik vind het ook wel mooi dat ze dus niet afhaken. Ze zeggen, nou, dit is niet voor ons. Dit doen we gewoon niet meer. We bidden gewoon niet meer voor genezing. We bidden niet meer als mensen komen. En als er mensen komen, zeggen, ja, je moet bij hem zijn. Bij hem werkt het altijd, bij mij niet. Ze nemen er geen genoegen mee dat het niet gebeurt. Maar ze vallen ook niet in de verklaringen waar eigenlijk soort geloof een slecht wapen wordt. En Jezus geeft aan, als je mosterdzaad hebt, is het genoeg. Heb je hem nog in uw hand of ben je al verloren? Nee, hè? Dus kijk, je ziet hem toch gewoon bijna niet. Jezus zegt, het is genoeg. Het is genoeg. Is het alleen maar genoeg omdat Jezus zegt, jullie geloof is zo klein en je hebt niet genoeg? Weet je waarom dit genoeg is? Dat Jezus weet wat hieruit kan komen. Jezus weet wat in de mosterdzaad zit. En Jezus zegt eigenlijk tegen hem: als je je mosterdzaad plant en je gaat je tuin onderhouden, dan voedt hij. Weet u, dit zaadje ben je zo kwijt. Als je er niks mee doet. Als je hem in de grond stopt, in je tuin, dan wortelt hij. En als je hem lang genoeg onderhoudt, krijg je die boom nooit meer weg. Hoef je echt niet bang te zijn dat je je mosterdzaadje verliest. Maar als we hem niet onderhouden, als we er niets mee doen, is het zaadje soms zo weg. Hebben we even een goede avond, of een goed moment, en voelen we even ons mosterdzaadje, maar is het ook zo weg. Maar als we hem planten, maar onderhouden, dan groeit er een boom in jou en mijn hart die geworteld is. Die ook niet omgaat als er een keertje tegenwind is. Die niet omgaat als het een keertje te hard regent. Maar die eigenlijk alleen maar groter en sterker wordt. Jezus zegt eigenlijk niet om jou en mij klein te maken dat ons geloof moet zijn als de mosterdzaad. Hij zegt dat jij en ik kostbaar moeten omgaan met het mosterdzaadje wat God jou en mij geeft. Want je hebt dat mosterdzaadje helemaal niet zelf geregeld. God geeft het aan jou. En hij zegt: plant het, begiet het, zorg dat de zon er komt. Voed het, doe het cynisme weg, doe het klein maken weg. Probeer het stukje ongeloof uit te bannen, niet door te overschreeuwen, maar door te bidden vasten bij mij te komen. Lees over mij wie ik ben. Ik ben zachtmoedig, ben nederig van hart, ik ben een God, ik ben een bevrijder. Lees getuigenissen. Ik merk getuigenissen moedigen me aan dat God niet veranderd is. En ze maken me dat ik net als discipelen naar Jezus wil zeggen: Jezus, waarom bij ons niet? Ik wil meer van u. En u gaat dat geven. En voed het. Geef dat mosterdzaadje water, dat geloof groeit. Dat is waarom we soms ook aandacht geven aan getuigenissen. Want dan zorgt het dat het groeit. Dat het naar boven komt. Ik lees graag boeken over opwekkingen uit de geschiedenis. Weet je waarom? Omdat ik vandaag een opwekking wil. En dan wil ik lezen wat God gedaan heeft. Want als ik lees wat God gedaan heeft, brengt het mijn geloof in het nu. Maar als ik alleen naar het nu kijk, daar groeit mijn geloof niet altijd zo van, toch? Of uw geloof groeit gelijk als je het NOS-journaal aanzet. Maar mijn geloof groeit wel als ik zie hoe God in het verleden wonderen en tekenen heeft gedaan in situaties, in volken, in allerlei dingen. Dat God dit kan vandaag. Maar het betekent wel dat ik misschien soms mijn Netflix uit moet zetten en mijn boekje open. Om me daarmee te voeden. En te zeggen: dat is wat ik wil, wat gevoed wordt, waar het water komt, waar het naar binnen komt. Ik wil jaloers worden op wat God in het verleden gedaan heeft. Zodat hij het vandaag ook gaat doen. Voeden we dat stukje in ons leven. Mosterdzaad heeft nodig één en akker. Want hou hem hierin en er gebeurt niks. Heb je over 30 jaar hetzelfde zaadje. Ze hebben zelfs in de graven van de farao's hebben ze zaad gevonden. Wat er nog net zo uitzag als 3000 jaar geleden. Totdat ze het vandaag gingen planten. Toen kwam het uit. Iedereen heeft een mosterdzaad. Maar krijgt het mosterdzaad van God van jou ook een akker? Om het in te planten en in te gooien. Mosterdzaad heeft ruimte, zonlicht en water nodig. Jezus noemt het bidden en vasten. Geef God de mogelijkheid om te spreken in je leven. Luister naar getuigenissen. Luister naar wat God aan het doen is. Weet je, dit was waarom de Joden aan elkaar vertelden wat God in de woestijn gedaan had. Omdat het duidelijk maakte wie God was en wie die is en wie die zal zijn. Jezus noemt bidden en vasten, weet je waarom? Dat brengt namelijk andere stemmen tot stilte. Als je bidt, vast en je Bijbel leest, kan je even niet met andere dingen bezig zijn. En het voed je met iets wat je naar voren brengt. Het gaat niet om de grootte van ons geloof. Maar de leugen erachter is dat we dan er vaak achteraan zetten: het gaat niet om geloof. Dat is niet waar. Dat is niet waar, dat zegt Jezus niet. Het gaat niet om de grootte van ons geloof. Het gaat erom of jij en ik ons geloof groter laten worden. Voel je het verschil? Het gaat niet om grootte van ons. Het gaat of jij en ik het geloof in ons leven groot te laten worden. Door een akker te geven en door ruimte te geven. En te lezen en te luisteren naar wat God doet en gedaan heeft. Waarom zegt de Bijbel niet voor niks? Spreek over de grote daden Gods. Dat is hierom, hè? Dat God zegt, dat mosterdzaadje moet niet zo blijven. Spreek met elkaar over de grote daden Gods. Yes, water erop. En het groeit en het groeit en het groeit. Want het is niet waar dat geloof niet belangrijk is. Als Jezus in zijn stad is, Nazareth, staat er, en hij kon daar maar enkele wonderen doen, staat in Markus 6 vers 5, en hij kon daar geen kracht doen, slechts enkele zieken de handen opleggen en genezen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Weet je wat hij eigenlijk zegt? Hoe kan het? De rest van de wereld heeft maar 3 jaar. Jullie hebben maar 30 jaar gehad. Ze hebben Jezus 30 jaar gehad in Nazareth. Hij zegt, en je mosterdzaad is gewoon nog een mosterdzaad. Er is niks gegroeid. Hij verwondert zich daarover. Hoe kan dit? Ik loop hier 30 jaar rond. Hoe kan dit? En blijkbaar ook, is er toch ook een geheim dat als wij ons mosterdzaad niet cultiveren, niet bouwen, dat er ook Gods kracht niet altijd door kan breken zoals we het zouden willen. En nogmaals, God kan soeverein soms werken, begrijp me goed. Maar Jezus verbindt zich ook aan dat jij en ik geloof bouwen. Ik zie soms mensen in de diepte zitten waar het moeilijk is om het geloof te bouwen. Dan wil ik de broer of zus zijn in een gemeente, in de familie die ernaast zit. Zeg maar, hey, ik bouw aan mijn tuin, want dan bid ik voor jou. En ik voed je met de dingen van God. Dus ik heb het niet over individueel alleen. Ik heb het ook over naast elkaar staan en met elkaar staan. In Nazareth lieten ze hun ongeloof bestaan en ze lieten hem niet binnenkomen. En mijn vraag is, als we dingen niet kunnen verklaren, gaan we dan naar Jezus? Zodat we misschien geen verklaring krijgen, maar meer van hem in ons leven? Geloof is door het horen. Dus ik wil zijn stem horen. Zijn stem horen in mijn leven. Voeden we ons geloof of voeden we het onkruid? Zijn we zo goed in de vraagtekens? Dat als we ergens een wonder horen, denken, ja, dat zal wel, denk ik. Mooi als het zo is. Kennen we die zin? Mooi als het zo is. Maar gewoon genieten van wat God doet. Bouwen we een atmosfeer van verwachting en geloof met elkaar. Niet overschreeuwend, maar onkruidwiedend. En watergevend. En zonlicht brengend op datgene wat God wil doen. Je hebt geloof als een mosterdzaad gekregen. Jij en ik. En aan jou en mij, of we het in het pipetje houden met het dopje erop, in de kluis, zodat we het misschien niet verliezen, maar het eigenlijk ook zijn werk niet doet. Want als het mosterdzaad groeit tot de boom, dan gaat die berg de zee in. Dan gaat die berg de zee in. En ik verlang naar de dag, en daar mee eindigen, dat er opwekking is. Dat we zeiden, weet je nog de dag dat we die ene gevierd hebben? En we er nu 1000 komen. Weet je nog die dag dat we vierden dat Jopie zijn hoofdpijn over was? En we nu mensen op zien staan uit rolstoelen. Weet je nog de dag dat we baren voor mensen dat ze loskwamen uit de ketenen? En dat die ene zich bevrijd voelde. Nu weten we niet meer waar we de ketenen weg moeten brengen, want we hebben er zoveel die afvallen. Ik verlang ernaar. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u geeft ons een mosterdzaad. Want we kweken niet zelf geloof. U geeft ons geloof. U plant het woord in ons hart. Maar ik bid, Heer, dat we met elkaar een akker zullen zijn. Een akker die we schoon zullen houden. Van ander onkruid. Heer, misschien dat sommigen hier wel herkennen van ja, soms is dat cynisme wel het eerste wat in mij opkomt. Of ik ben altijd eigenlijk van de vraagtekens. Of ik vind het lastig om soms het kleine te vieren. Of ik word soms gewoon ontmoedigd door de dingen die ik niet zie gebeuren. Heer Jezus, en ik bid dat u met ons aan het werk gaat in die tuin. Dat we vandaag ook zeggen, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Want het groeit allebei in mijn tuin. En het is niet één keer wieden en het eruit halen. Het is mijn tuin bijhouden. Dat er elke dag ook in gezaaid wordt. Maar ik wil wieden in mijn tuin en ruimte maken voor uw woord. Ik wil ruimte maken voor de getuigenissen. Ik wil ruimte maken voor de grote dingen die u doet. Heer Jezus, dan bid ik dat dat het besluit vandaag zal zijn. Zodat wij met elkaar geen Nazareth zal zijn. Waar u komt en zegt, hè, we zijn nu als gemeente 10 jaar op weg. Je bent 10 jaar op weg. Wat een mooi mosterdzaadje. Heer, maar dat er wortels zullen komen. Dat het boven de grond komt. Heer, en dat we ons geloof niet zo makkelijk kwijt zullen raken. Maar dat het zal wortelen. En de storm soms aan zou kunnen. Want u bent de God van wonderen. U bent de God van bevrijding. U bent de God van redding. Maar mijn verlangen is dat u het ook hier bent. Sterker dan ooit. Heer, en net als de weduwe hoop ik dat velen met mij zeggen. God, elke dag kom ik bij u. Er is me meer beloofd dan wat ik nu zie. Er is me meer beloofd en het is bij u te halen. Vergeef ons, Heer, als we misschien soms geslagen hebben met het woord geloof. Als kerk of misschien wel soms zelf. Soms in plaats van naar u toegekomen zijn, eigenlijk naar degene toe gaan en geoordeeld hebben, verklaard hebben. Maar leer ons om net als de discipelen naar u toe te komen. Zeggen, Jezus, hoe meer van u in ons leven. Want bij u is de bron, nergens anders. Heer Jezus, en zo bid ik dat u iets begint te begieten in elk leven. En wat ik vanmorgen wil doen, is het volgende. Ik ga zo bidden voor het avondmaal. En ik ga je uitnodigen om avondmaal te vieren. Dat is bij het kruis. En het kruis betekent dat God je schoonwast. En misschien kom jij vanmorgen wel naar voren en neem je zeg, Jezus, dit is het onkruid wat ik wil wieden. En ik sta stil bij uw kruis. Uw bloed, lichaam wat voor mij gebroken werd, vergoten werd. En uw kruis reinigt mij. En ik breng misschien wel vandaag mijn cynisme. Of ik breng misschien wel mijn vraagtekens die ik altijd stel. Ik breng ze bij het kruis. En ik bid dat u mij reinigt. En misschien ben je wel vol geloof. Dan kom je naar dat kruis. Zeg Jezus, opnieuw ben ik bij de bron. Meer van u in ons midden. Dit is waar het om gaat. Meer van u in ons midden. En ik wil vragen of de mensen van het gebedsteam hier links, rechts en achterin willen gaan staan. Zometeen. En ik wil je vragen, misschien heb jij wel in je leven dat je zegt, hé, hier is mijn mosterdzaad. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Bid geloof over mijn leven uit. En ik wil ze uitdagen om woorden van leven over je uit te spreken. En misschien wel profetisch over te spreken. Ik wil het gebedsteam uitdagen om profetisch te bidden, profetisch te spreken. Zoals jij ook zegt, ik heb eigenlijk een woord van God over mijn leven nodig. Gewoon even zoals Jezus sprak in het leven van deze man. Heb ik nodig. Dan daag ik je uit om gewoon naar hen toe te gaan. Dat mag voor het avondmaal, dat mag na het avondmaal. Dus ik wil vragen van mensen van het gebedsteam om een plek even hierin te nemen. Niet te dicht bij de tafel, zodat mensen daar naartoe kunnen. Hier en achterin te gaan staan. En zometeen dat mensen naar je toe kunnen komen. Willen mensen van het gebedsteam alvast gaan staan? Dan ga ik een zegen vragen voor het avondmaal. Want als die alvast staan, weet je precies wie van het gebedsteam zijn. Kom maar gewoon, mag hier aan de zijkant gaan staan. Ja, top. En achteraan staan een aantal mensen. En ik wil je daartoe uitnodigen om dat echt ook te doen. Die willen graag voor je bidden. En de discipelen gingen ook naar Jezus toe. Jezus, we hebben u nodig nu. En zij mogen een stukje van Jezus representeren in jouw leven. Heere Jezus, we gaan avondmaal met elkaar vieren. En ik wil u danken voor brood en wijn. Ik wil u danken voor uw lichaam en uw bloed. Wat vergoten is, zodat niets zo blijven als het was. We geloven ook, Heer, dat de kracht van het kruis voor vandaag is. Voor wonderen, tekenen, redding, bevrijding, genezing, herstel van beschadigingen. Heer Jezus, u bent niet veranderd. We verlangen naar meer. En vandaag willen we avondmaal nemen. Uw brood, uw wijn. Ik wil het brood zegenen. En ik wil de wijn zegenen. Heer, dat we daarmee in relatie met uw kruis en uw opstanding zullen komen. Heer, als we avondmaal vieren, bid ik dat gewoon zo raken. ook mensen die misschien wel onkruid bij het kruis brengen. Heer, maar ik bid ook dat er moed zal zijn om vandaag misschien wel met dat ene mosterdzaadje gewoon naar een van de bidders toe te gaan en zeggen, hey, bid voor me. Misschien wel omdat je in een situatie zit en je geloof soms kleiner voelt dan het mosterdzaad. Net als die man zegt, dit is een situatie en man, bid voor me. Want ik vind het soms lastig. Of dat je zegt, ik heb een woord van God over mijn leven nodig. Daarin zegen ik ook dit moment van avondmaal in Jezus' naam. Amen.